Volgens de officiële definitie is een seriemoordenaar iemand die twee of meer slachtoffers maakt in verschillende, verder niet gerelateerde misdrijven. Het zijn over het algemeen niet de gemaskerde mannen die we kennen uit de films. Elke zaak is een eigen verhaal. Halverwege de 19e eeuw vermoordde ene Maria bijvoorbeeld tientallen mensen om de verzekering op te lichten. Seriemoordenaar Frans vermoordde in de jaren 70 demente ouderen, naar eigen zeggen uit medelijden. Toch draait het bij seriemoordenaars veel vaker om lust en macht. Gaat er achter de tientallen onopgeloste moorden op prostituees in de jaren 80 en 90 ook een seriemoordenaar schuil? Is Judith Niari een van de slachtoffers? Die vraag dringt zich steeds meer op nu ik mij meer in haar zaak verdiep. Ook luisteraars van deze podcast hebben zich bij me gemeld met hun gedachten hierover. En inderdaad, steeds weer stuit ik op verhalen over andere onopgehelderde moorden op prostituees. Heeft de zaak van Judith iets met één of meer andere zaken te maken? Het antwoord op die vraag kan van grote invloed zijn op het onderzoek. Mijn naam is Martin de Wit. Ik ben als woordvoerder gekoppeld aan het Cold Case Team Midden-Nederland. Dankzij de publiciteit afgelopen jaar over de zaak van Judith hebben we inmiddels veel tips gekregen. Ook hebben oude bekenden van Judith zich gemeld met nieuwe informatie. Dank je wel daarvoor. Het rechercheteam onderzoekt op dit moment of de tips ook een nieuwe richting kunnen geven aan het onderzoek. Bedankt ook voor de beoordelingen en de reacties. Deze podcast wordt beter beluisterd als je een beoordeling of een reactie achterlaat. Blijf dat dus vooral doen. Zo bereiken we meer potentiële tipgevers. En we zijn er nog niet en daarom gaat het verhaal van Judith verder. In deze 6e aflevering hoor je René Bergwerf. Hij is coördinator van het Cold Case Team Rotterdam. Zijn team doet al jaren omvangrijk onderzoek naar de ruim 100 moorden op zeer kwetsbare vrouwen, zoals daklozen en prostituees in de jaren 80 en 90. En hij kwam tot schokkende inzichten.
Hoe meer je dus in deze zaak leest, hoe meer je ook de drang krijgt om die zaak op te lossen. Ze zijn natuurlijk in handen gevallen van een stelletje idioten, stuk voor stuk, die meiden als beesten hebben afgemaakt in veel gevallen.
Het team van René wist al één seriemoordenaar op te sporen en voor de rechter te brengen. Maar René vermoedt dat er meer zijn geweest. Je hoort straks zijn verhaal. Eerst hoor je het verhaal van iemand die Judith persoonlijk heeft gekend in de periode vlak voor haar dood. Rebecca werkte in de jaren 90 voor de GGD en Judith was een van haar vaste cliënten. Rebecca was ook degene die Judiths lichaam na haar dood identificeerde. Haar verhaal hoor je zo, maar eerst nog dit. Misschien weet jij meer over de zaak van Judith of heb je vermoedens over wie er achter haar dood zou kunnen zitten. Misschien weet je meer over andere zaken die in deze aflevering aan bod komen. Laat het ons dan weten. Tippen kan via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. Ook op politie.nl kun je tips achterlaten. Je kunt ons ook helpen om het verhaal van Judith verder te vertellen. Heb je Judith gekend, op welke manier dan ook, help ons dan mee en meld je. De redactie van deze podcast kan je bereiken per mail via podcast@politie.nl.
Ze viel eigenlijk denk ik op, omdat ze zo ontzettend klein was, want het was een heel klein wijfie. En ook omdat ze zo jong aandeed. Dat was ze ook wel, maar ze was niet zo jong, ze was kinderlijk.
Sinds een tijdje heb ik contact met Rebecca. Dit is een fragment uit een online gesprek met haar. Rebecca werkte begin jaren 90 voor de methadonpost van de GGD in Amsterdam en kende Judith Niari persoonlijk. Judith was een van de vaste klanten.
Qua emotionele ontwikkeling zag je toch wel dat ze achter waren. En dat zich dus ook heel vaak als stampende kinderen gedroegen. Ook zij. Ja. Ze was klein, donker en niet heel erg op de voorgrond. Maar ook zeker niet alleen maar op de achtergrond. Want anders was het ons denk ik helemaal niet zo opgevallen dat ze er A niet meer was. En dat ze B, toen die foto in de krant kwam, dat we eigenlijk allemaal herkenden over wie het ging.
Ik kom met Rebecca in contact dankzij tips van zuster Bernadette uit de vorige aflevering. Ze is geen onbekende, want ze komt in het dossier al voor. Zij was degene die de politie belde toen ze een foto van Judith zag in de krant.
Zeker. Ik weet niet meer precies op welk moment het was, want dat is te lang geleden. Maar ik weet wel dat we met z'n allen die telegraaf hadden. En hoe we daar aankwamen, weet ik ook niet. Misschien had iemand hem meegenomen. Dat zou best eens kunnen. Ik had het in ieder geval niet. En dat er een foto in die krant stond. En ik weet niet meer precies wat de kop erop was. Maar het was zoiets van, deze vrouw is gevonden of zo. En dat Joyce zei, dat was mijn collega. Die zei, kijk nou, dat is Judith. En toen zijn we ook gaan bellen.
Rebecca was ook degene die door de politie gevraagd werd om het lichaam van Judith te identificeren.
Ik ben door politieagenten opgehaald bij de Prinsengracht, Nieuw Prinsengracht, waar wij zaten toen. En naar Lelystad gebracht, geloof ik. Lelystad of Almere. En zo'n op de kaart geplemd oord. En moest daar haar, terwijl ze daar met een kanten kleedje bedekt was, haar gezicht te herkennen. Want volgens mij was haar keel doorgesneden, dus ik mocht er ook niet helemaal zien. Zoiets was het. Nou ja, dus natuurlijk, ik weet wel dat ik daar onderweg naartoe, dat ik me van alles heb zitten afvragen over dat het toch eigenlijk wel heel gek was wat ik aan het doen was. En dat je daar dan naar zo'n, want ze liggen dan aan, ik weet niet meer precies hoe die ruimte eruit zag, maar ik weet wel dat ze heel keurig was opgebaard met name met dat kanten kleedje. En ja, weet je, het is natuurlijk een bizarre toestand dat je ergens een jaar werkt, anderhalf, en dat jij dan een vrouw die compleet onbekend is in Nederland, dat ik dan degene moet zijn die zo'n vrouw identificeert. Dat is natuurlijk een bizarre toestand eigenlijk. Ja. Tenminste, ik vond dat wel een hele bizarre toestand, ja.
Toen eenmaal vaststond dat het in Dronten gevonden lichaam daadwerkelijk Judith Niari uit Amsterdam was, kwam het rechercheonderzoek verder in beweging. De zoektocht naar de dader begon. En daarom werden de contacten van Judith in kaart gebracht.
Wij zijn natuurlijk verpleegkundigen, dus wij hebben ook geheimhoudingsplicht. En ik weet dat die politie wilde heel graag met ons contact hebben, want wij hadden best wel heel veel informatie, ook over vrouwen die haar kenden. En wij konden ze ook, als ze dat wilden, in contact. Dus volgens mij heeft de recherche 1 of 2 ochtenden, maar misschien ook wel vaker, dat weet ik eigenlijk niet, bij ons gezeten en met mensen gepraat die haar kenden. Ja. En ik heb toen contact gehad met mijn baas, met mijn leidinggevende, en die zei, als het over moord gaat, mag je alles zeggen.
Rebecca had dan wel goed zicht op de vrouwen zelf. Dat gold veel minder voor hun klanten. Mannen waren op de locatie waar Rebecca werkte niet welkom. En dus zag Rebecca mannen alleen tijdens haar diensten op straat. Ze herinnert zich een aantal bijzondere types nog goed.
Er was bijvoorbeeld altijd een vent die heette, volgens mij Freek noemde die zich. Ik denk niet dat het zijn echte naam was. En die liep in een camouflagepak met zo'n Franse baret of ook een militaire baret op. Ja, die had niks met het leger te maken, maar hij vond het denk ik leuk en interessant om er zo bij te lopen. Die was toen al niet zo heel jong meer, maar die hielp zogenaamd vrouwen. Nou, dat was natuurlijk alles behalve helpen, maar dat waren wel mannen die ik deed ook straatwerk achter het Centraal en op de Lange Niezel. Dat waren ook wel de mannen die je op de brug zag staan en zo.
Rebecca bevestigt dus ons eerdere beeld al van de zogenaamde weldoener. Mannen die vrouwen zeiden te helpen. Rebecca herinnert zich meerdere van zulke mannen. Naast de man in het legerpak was er ook een man op een trekker uit Zaandam die vrouwen in zijn huis liet slapen. Mannen die op 2 dingen uit waren, macht en seks. En daar kwam vaak ook chantage en geweld bij kijken.
Die profiteerden van de dakloosheid en de geestelijke nood, de behoefte aan gezelschap, de behoefte aan geld en ondersteuning eigenlijk. Ik vond het misschien toen minder mogelijk als dat ik het nu vond.
Nu was bij Judith recent vastgesteld dat ze HIV had. Op de dag van haar verdwijning was ze net ontslagen uit het ziekenhuis. Het zou volgens Rebecca een motief kunnen zijn geweest om Judith iets aan te doen.
Nou ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Kijk, op het moment dat zij dat gezegd heeft en dat iemand bedacht heeft, oh, maar dan heb ik wel even met vuur gespeeld. Dat zou natuurlijk kunnen. En dat haar enorm kwalijk heeft genomen. Maar weet je, ik denk dan altijd, is dat dan op deze manier, want ze is natuurlijk nog op al een bijzondere manier om het leven gebracht, dan zou je toch eerder aan een ander soort geweld denken. Maar goed, weet je, ik weet het niet, ik heb daar niet voor doorgelegd, maar ik denk dan, ja, dan gaat iemand meppen of zo, maar niet dit doen.
Maar Rebecca ziet bij Judith ook een ander motief als een hele reële optie. Judith stond namelijk bekend om haar geklets.
Zelf denk aan een veel berekender iemand en misschien wist ze wel dingen. Hè? Ze was namelijk nogal flapuiterig, dus ze riep van alles. Ik bedoel, het was een heel klein kind in de omgang. Dus misschien heeft ze ook wel dingen geroepen die ze beter niet had kunnen roepen. Maar ja, of dat te maken heeft met haar ziekenhuisbezoeken, wel of niet seropositief. Ik denk, nou ja, weet je, kijk, die wereld waar zij zich in begaven, hè, soms. Ik denk lang niet altijd, maar soms was het natuurlijk echt gewoon, denk ik, enorm donker. Er waren vrouwen die naar seksfeesten gingen en en ook wel met bekenden en met beroemden. Ze deden daar nooit uitspraken over, wat ik wel bijzonder vond altijd. Ze waren daar wel in best wel, de meesten waren best wel kies over als hele aparte klanten hadden, dat ze geen namen noemden enzovoorts. Maar ze gingen wel naar hele bizarre feesten. En soms liep dat voor hun ook helemaal niet zo goed af. Ik bedoel, ze werden soms echt gewoon enorm mishandeld. En in posities gebracht waarvan je denkt, doe maar nooit meer. Maar dan gingen ze gewoon nog een keer.
En dan is er ook nog een heel ander scenario. Want de moord op Judith was niet uniek, weet ook Rebecca.
Het gebeurde absoluut vaker. Maar goed, hè, ik denk wel, dat in 93, dat misschien wel voor mij daar de eerste was. Maar dat weet ik ook niet heel zeker. Want ik heb er, denk ik, een stuk of 6 meegemaakt.
6 moorden.
En of ze daar, ja, moorden, ja. Ja.
En zelfs die 6 moorden waren maar het topje van de ijsberg. Sinds de jaren 80 zijn er vele tientallen prostituees vermoord. Zou het kunnen dat één persoon verantwoordelijk is voor meerdere van die moorden? We komen later nog terug bij Rebecca, maar eerst kijken we eens goed naar deze vraag. Zou Judith het slachtoffer kunnen zijn van een seriemoordenaar? Iemand die daar een goede inschatting van kan maken is René Bergwerf. René is coördinator van het team Cold Cases in Rotterdam. Zijn team deed onderzoek naar de moorden op kwetsbare vrouwen sinds de jaren 80.
En een belangrijk deel daarvan zijn natuurlijk de prostituees, maar het zijn ook zwerfsters. En nou, als je die groep bekijkt, dan komen wij op ruim een aantal van 100 over heel Nederland. Ik zeg het, dat zijn dus niet alleen prostituees, maar ja, dat zijn gewoon in zijn algemeenheid kwetsbare vrouwen. En zwerfsters is daar ook een substantieel onderdeel van. Ja. Maar vanaf de jaren 80, hè, want daar hebben we het dan over, tot heden denk ik dat je dan met ruim 110 slachtoffers rekening moet houden.
Zo'n 110 moorden heeft René het dus over, waarvan een groot deel nooit is opgehelderd. Het onderzoek van het Rotterdamse team heeft een heel specifiek doel.
Het idee was vooral van, joh, luister, we hebben meer dan 100 van dit soort type zaken. En een substantieel deel is nog niet opgelost. Nou, volgens mij moest je in die tijd dat we ermee starten denken aan iets van 80. Dat gevoel had ik zelf vooral van, joh, luister, het kan niet zo zijn als er nu nog 80 zaken openstaan, dat we dan met 80 verschillende daders te maken hebben. Dat lijkt niet waarschijnlijk. Met andere woorden, er moeten gewoon zaken aan elkaar te relateren zijn. Er moeten gewoon daders voor meer dan één zaak verantwoordelijk zijn. Dat was een beetje het idee van, nou goed, en laten we ons ook niet beperken door alleen maar te kijken van, of naar zaken uit de regio Rotterdam. Want we hebben natuurlijk een betrekkelijk klein land, geografisch gezien. Dus ja, je zit natuurlijk al heel snel in een andere stad, in een andere regio. Dus laten we kijken of we al die zaken bij elkaar kunnen brengen en proberen overeenkomsten te ontdekken tussen al die zaken vanuit het hele land.
Een monsterklus voor de Rotterdamse politie, waarbij het eerst zaak was om alle dossiers weer op orde te krijgen.
Vooral het zoeken naar welke zaken zijn er überhaupt. En als ik daar al zicht op heb, hoe krijgen we uiteindelijk die dossiers in onze handen. Dus dat is al een kwestie van misschien wel twee jaar of langer geweest. Ja.
Maar het team is vasthoudend en stukje bij beetje worden de puzzelstukjes zichtbaar. Maar daarmee moest de puzzel nog beginnen.
Het onderzoek is vooral een gedragsmatig onderzoek geweest. Dus vooral kijken naar gedragsmatige aspecten en of we daar de vergelijking konden vinden. Dat betekent in ieder geval niet dat die resultaten direct al voor een oplossing zouden zorgen. Maar wel uiteindelijk een inschatting van joh, waar zou wellicht sprake van eenzelfde dader kunnen zijn. Je moet je voorstellen, als ik het heb over gedragsmatige aspecten, dan kijk je naar onderdelen zoals slachtofferkeuze. Wie is als slachtoffer dan ook gekozen? Locatie, waarom die locatie? Gekeken naar het gebruik van geweld en geweldsmiddel en de mate waarin. Maar ook de voorbereiding en de controle die een dader gehad heeft tijdens het plegen van het feit. De seksuele handelingen, de risico's die een dader heeft moeten nemen. Zijn er nog veranderingen aan de stoppelijk oogschot gedaan door een dader? En andere kenmerken die wellicht een dader kunnen achterlaten. Dat is even waar die zaken op zijn onderzocht. Die aspecten, daar zijn de zaken onderling met elkaar vergeleken. En uiteindelijk heeft dat wel een aantal clusters opgeleverd, waar we zeggen, hier is wellicht sprake of kan sprake zijn van één en dezelfde dader.
In de volgende aflevering hoor je hoe het onderzoek inmiddels heeft geleid tot de veroordeling van één seriemoordenaar. Hoe werd hij gevonden en wat dreef deze man om prostituees te vermoorden? En hoe past de zaak van Judith Niari in het verhaal? Heeft haar zaak overeenkomsten met andere zaken? Antwoorden op die vragen hoor je binnenkort in deel 7 van deze podcast. De volgende aflevering komt binnenkort al online. Dus volg deze podcast als je op de hoogte wil blijven. Laat ook weten wat je van deze podcast vindt. Daarmee help je ons meer luisteraars en dus mogelijk tipgevers te bereiken. Misschien wil je na het horen van deze podcast iets aan ons kwijt. Misschien weet je iets over de zaak van Judith of over een andere moord op een prostituee. Meld je via 0800 60 70 of anoniem via 0800 7000. Je kunt de redactie van de podcast bereiken via podcast@politie.nl.